Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Dag schattenballen en andere luisteraars. Je luistert naar Damn Honey.
De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En dit is aflevering 99, deel A. En vandaag gaan we het hebben over anti-trans meningen, oftewel transfobe shit. Die zien we namelijk steeds vaker terug in de Nederlandse media. En voor een buitenstaander kan het soms misschien onschuldig lijken. Of een column komt misschien zelf zo over als een logisch pleidooi. Maar wat vaak onbenoemd blijft in zo'n stuk, in zo'n column, is dat trans mensen nog altijd te maken hebben met geweld, met intimidatie, discriminatie en buitensluiting. En dit alles wordt uiteraard niet in zo'n column beschreven. En dan is natuurlijk het gevolg daarvan, door zo'n column waarin het bestaansrecht van trans mensen keer op keer betwijfeld wordt, dat het alleen maar bijdraagt aan die intimidatie en discriminatie. Dus dat moet stoppen.
En het is ingewikkelde materie. Bovendien vliegen de termen je in dit gesprek je om de oren. En soms ben je er ook niet bekend mee. Soms weet je niet precies wat ze inhouden. Maar heb je er alleen een vaag gevoel bij. Bijvoorbeeld in transitie gaan, seks, geslacht, gender, de afkorting TERF. Dus wij dachten voor eens en altijd, we maken een aflevering waarbij we alle feiten op tafel leggen, zodat jij, lieve luisteraar, de volgende keer dat je iemand tegenkomt die zegt, nou, ik las nu toch zo'n goed stuk over hoe alle tieners opeens trans zijn, wat een zorgelijke ontwikkeling, dat jij precies kan uitleggen hoe het echt zit.
Ja, en dat doen we natuurlijk met hulp. Vanuit Berlijn schuift journalist Maeve Levy digitaal bij ons aan. Maeve schrijft regelmatig stukken over LHBTI+ rechten en issues. En in 2022 schreef hij al voor One World over de problematische uitspraken van J.K. Rowling. En de zelfbenoemde feministe van anti-trans stichting Voor Zij. Welkom Maeve.
Hallo.
Dank je, leuk hier te zijn.
Ja, ik vroeg me af, ik weet niet of je de antwoord op wil geven, maar wat brengt jou eigenlijk in Berlijn? Even helemaal los van dit gesprek.
ook een beetje dat je op een gegeven moment iets met je leven moet en denkt, wat dan? En Berlijn was altijd al een plek waar ik me heel fijn voelde en ook eigenlijk meer ruimte voelde om een queer zelf te zijn.
Ja.
Ook op de, ja, omdat ik hier geen geschiedenis heb als iemand anders, maar gewoon vanaf het begin helemaal mezelf kan zijn.
Ja.
En dit is toch ook een beetje de plek waar heel veel trans mensen uit Europa naartoe trekken. Omdat ze ook denken dat ze daar misschien iets kunnen vinden en een bubbel kunnen vinden waarin ze hun op hun gemak voelen. En dat heb ik hier gevonden.
Ja, ik voel
en daar ben ik nog steeds heel blij mee.
Goed, ja. Goed om te horen.
Ja. Voordat we het hoofdgesprek induiken, beginnen we eerst even met onze classic rubriek. De Femimisser, de Femimistin. Nidia, hoe ging jij erin, de Femimist?
Ik had laatst een badpak aan als gewoon overdag kleren. Dat heb ik wel vaker. Dat vind ik ook gewoon leuk staan. En toen, ik stond in een lift in een gebouw. En toen zag ik dus dat mijn tepels er echt heel erg hard doorheen kwamen. En toen kwam ik daar op dat kantoor binnen. En toen ging ik een beetje zo mijn handen ervoor houden. Omdat ik me er dan toch voor schaamde.
Oh nee.
En dan echt zo een dag daarvoor nog hebben gezegd. De Linda die zette vrouwen met de handen voor de
Maar dat is ook wat de Linda daarmee heel erg in stand houdt.
Klopt.
Ja.
Maar ik vind dan jammer dat ik dan niet denk, fuck it, je ziet tepels. Ja, een mens heeft tepels.
Ja, I know, I love tepels.
En jij,
kan ze niet vaak genoeg zien. Nou, ik deed even aan een sterk staaltje. Ik betrapte me erop dat ik blijkbaar zulke lage verwachtingen heb van cis-het mannen, dat als ze iets doen wat zeg maar soort van de bare minimum is, dat ik dan opeens helemaal fan ben van ze. En even om een concreet voorbeeld te geven, ik keek de documentaire Woodstock 99. En dat gaat over een festival met een kwart miljoen mensen naartoe. Dat ging helemaal mis. En er waren een aantal headliners, een aantal bands geprogrammeerd. Dat waren onder andere de Red Hot Chili Peppers. En even denken, Limp Bizkit en Korn. En de Red Hot Chili Peppers en Limp Bizkit namen daarin de bandleden. Die maken namen helemaal geen verantwoordelijkheid voor de crowd. De crowd was echt, het was grimmig, het was kut. Het stond op knappen en zij gingen daar helemaal een soort van in mee. En die agressiviteit soort van aanjagen. En de leadzanger van Korn, die komt ook aan het woord in de documentaire, die was een soort van, nou ja, ik heb wel geprobeerd mijn verantwoordelijkheid te nemen. En ik voel me ook wel echt verantwoordelijk voor de crowd. Dus ik zit al een week zit van, oh Korn, echt leuk. Die leadzanger is zo echt. Terwijl het is de fucking bare minimum dat als jij op het podium staat en mensen komen daar kijken naar jou, dat jij tijdens je optreden je verantwoordelijkheid neemt voor de mensen die daar zijn. Dus ik vond dat weer zo typisch van mezelf dat ik zat zelfs, nou misschien is de muziek van Korn wel ook wel heel leuk, nog nooit geluisterd.
Moet je doen.
Ja, precies. Nou, dat was de mijne. Maeve?
Ja, ik zat erover na te denken. En ik kwam op iets waar ik van de week toevallig ook een discussie over had. Ik ben dus trans en non-binair en ik date eigenlijk vooral andere transpersonen. Dat is namelijk een stuk makkelijker. En laatst had ik met iemand afgesproken die ik de afgelopen tijd heb gedate. En ik betrapte me erop dat ik dan probeer er een beetje schattig uit te zien. En ik doe mijn puistjes met concealer wegwerken. En ik doe mijn rozengeur deodorant op en zo. En dan kom ik bij hun thuis en die staat er dan een beetje lomp polo shirt. En dan kom ik in die badkamer en dan staat er zo'n men deodorant in zo'n zwarte verpakking. En toen dacht ik ineens, wat zijn we hier nou eigenlijk aan het doen? Zijn we nou cis-heterootje aan het naspelen? En waarom doen we dat eigenlijk? En hoe feministisch is dat eigenlijk?
Ja, hele goeie. Dat je dan toch een soort van die binaire tweedeling aanhoudt of zo.
Precies. En die indeling die is natuurlijk zo sterk dat die eigenlijk in queer en trans communities ook heel erg terugkomt. Ook bij cis-homo's en lesbiennes. En je bent natuurlijk ook op zoek naar dingen die je eigen gender valideren. Waar je je goed bij voelt. Maar tegelijkertijd wil je dat ook op de een of andere manier onderuit halen. Ja. En nou ja, dat is dus praktisch lastig soms.
Ja. Grappig.
Tijd voor post.
Tijd voor post.
Post.
Post. Tijd voor post. Ik heb een poststuk en ik ga het aan jullie voorlezen. Lieve Nydia en Marilotte, ik luister sinds een paar maanden naar jullie podcast en sinds die tijd is mijn meest gebruikte zin, ik luisterde laatst naar Damn Honey en puntje, puntje, puntje. En dan volgt er een grappig feit over de vulva, een belangrijk inzicht dat ik door jullie heb gekregen of iets waar ik heel boos over ben. Ik verslind jullie afleveringen met heel veel plezier en interesse, dus bedankt hiervoor. Dan nu mijn vraag. Samen met drie anderen vorm ik sinds een jaar het muziektheatercollectief De Amazones. En momenteel zijn wij bezig met het schrijven van onze tweede voorstelling. Wie de fuck heeft dit gedaan? De musical. Wij zijn alle vier naast theatermakers en performers ook klimaatactivist. En onze voorstelling zal dan ook gaan over de klimaatcrisis. In deze voorstelling gaat het hoofdpersonage op zoek naar de schuldigen van de klimaatcrisis. In die zoektocht komt hij langs allemaal personages die daar ieder een andere kijk op hebben. Denk aan een CEO, een politicus, een klimaatactivist, de gewone burger, enzovoort. Nou stelde ik voor om één van de personages de voornaamwoorden die dienst te geven, omdat het mij goed leek om juist in een voorstelling die niet per se gaat over gender, deze voornaamwoorden te introduceren. Om het op die manier te normaliseren en mensen, inclusief onszelf, eraan te laten wennen. Iedereen was daar enthousiast over, maar de vraag die opkwam was, moeten wij dat nou wel doen? Want wij zijn alle vier cisgender en we gaan zelf de voorstelling spelen. Ik vond dit een lastige vraag, want hoewel onze intentie goed is, willen we ons ook niks toe-eigenen waar we zelf niet mee te maken hebben. Aan de andere kant houdt het vak acteren natuurlijk ook in dat je iemand speelt die je niet zelf bent. Dus in theorie kan je als cisgender acteur ook een non-binair personage spelen. Daarnaast zijn voornaamwoorden en gender natuurlijk niet per definitie gebonden. En kan je ook als non-binair persoon zij-haar gebruiken of juist als cisvrouw die-dienst. Wat denken jullie? Goed om het te introduceren of beter overlaten aan non-binaire theatermakers/acteurs? Wij zijn erg benieuwd naar jullie gedachten hierover. Heel veel lieve groetjes, Willemijn van de Amazones.
Ja, goeie brief. Ik ben heel benieuwd naar jouw kijk hierop, Maeve. Ik snap wel dat je niet voor alle non-binaire personen spreekt, maar... Jouw persoonlijke take erop, ja.
Ja, ik vond het een aardige vraag. Kijk, er is natuurlijk een groot probleem in media, cultuur, films met cisgender acteurs die trans rollen spelen. Een heel bekend voorbeeld is bijvoorbeeld The Danish Girl en dat soort films. Ja, en dat vind ik echt schadelijk, omdat je dan... die mensen kunnen nooit overbrengen wat een transervaring is. En je bevestigt daarmee eigenlijk het idee dat... transvrouwen eigenlijk gewoon cisgender mannen in een jurk zijn. En ik vind eigenlijk toch wel dat dat ook voor non-binaire personen geldt. Want ik denk dat dat iets is wat mensen vaker net iets minder serieus nemen als identiteit. Maar dat is net zo goed iets wat je als cispersoon niet kunt snappen. Dus ik denk, ja, als je iets met gender doet in je voorstelling, als je voornaamwoorden subtiel introduceert, als je bijvoorbeeld een cispersoon hebt die hen voornaamwoorden gebruikt, helemaal prima. Maar als je op een podium doet alsof je trans of non-binair bent, dan vind ik dat toch niet zo oké. Ja, en ik zie volgens mij de laatste jaren in cultuur, theaterland toch ook wel een beetje een trend om iets met gender te doen, omdat het een beetje hip is en omdat je het je dan inclusief laat lijken. En ik denk dat je in plaats daarvan ook vooral moet kijken naar hoe je je producties dan echt diverser maakt. Ja. En waaronder eigenlijk bijvoorbeeld als je het over gender wil hebben, geen trans en non-binaire personen bij betrokken zijn.
Ja. Ja, inderdaad. Want het is natuurlijk zo dat ja, je kan als cisgender mens, zou je in theorie als acteur iemand kunnen spelen, een non-binair personage kunnen spelen. Maar het is natuurlijk, het is al zo dat non-binaire acteurs en trans acteurs, die zijn al ondergerepresenteerd. Die krijgen al. Het is niet zo dat er massaal allemaal trans mensen, cisgender mensen spelen, bijvoorbeeld. Dus het is een heel scheve verhouding.
Ja.
En die zou, denk ik, eerst rechtgetrokken moeten worden. Maar ja, dan is het nog steeds zo dat je het hier natuurlijk over een best wel klein collectief hebt. Want als jij zegt, The Danish Girl, dat is een enorme productie. En een film die veel mensen zien en kennen. En waarschijnlijk ook echt een, gewoon heel bekend is. En dan hier gaat het over een kleine productie. Ik dacht, is dat hier dan nog een soort verschil, vind jij? Of het is gewoon voor klein en groot allebei hetzelfde?
Ja, eigenlijk toch wel.
Ja? Ja.
En ik denk dat je dus wel zou kunnen zeggen, goh, ik gebruik die hen voornaamwoorden. Of ik ben er niet helemaal uit wat ik met gender wil. Maar op het moment dat je op een podium als cispersoon zegt, ik ben een non-binair persoon en dat speel ik vandaag.
Ja.
En daar doe ik dan iets stereotyps bij. Weet ik veel, kort haar en een of ander butchie uiterlijk. Om dat zo te laten lijken.
Ja,
eigenlijk
ja,
vind ik dat wel in dezelfde categorie van.
Ja. Ja. En dan gewoon zorgen voor iemand trans of iemand non-binair die dit kan vertolken.
Ik ben benieuwd, Willemijn, laat ons weten. Ja, deze brief is al iets ouder, dus ik hoop dat we nog op tijd zijn. Maar ik vond het sowieso een interessant gesprek.
Ja, ik ook.
Even aandacht voor onze sponsor, Fucking Horny. De tweede seksverhalenbundel die wij samenstelden.
En vanaf 6 september, dat is bijna, beste mensen, ligt Fucking Horny in de winkel.
We hebben wederom allerlei toffe feministische auteurs gevraagd om loeihete erotische verhalen te schrijven. En net als vorige keer is het weer queer as fuck.
Klein tipje van de glibberige sluier. Verwacht spanksessies, geblinddoekte avonturen, saunaseks, soloseks, doms en subs, fisting, zombies,
wat?
Naaktslakken,
huh?
En veel toys.
Huh? Oh nee.
En dit alles geschreven door allerlei toffe auteurs zoals Malou Holshuizen, Bette van Meeuwen, Sharmila Voren, Daan Borrel, Mion Nusteling, Manoy Kamps, Ayla Satijn, Tijn de Jong, Jaël van der Wouden, Bappie Kortram, Monique van Loon, Tanisha Simons, Josefine Appia, Helene de Bruyne, Joanna Werners, Max de Bruin en onze eigen uitgever Myrthe Spiteri.
Voor de mensen die Damn Horny lazen, de eerste seksverhalenbundel die wij samenstelden, we schreven dus voor dit deel, voor Fucking Horny, een vervolg op ons vorige verhaal. In Damn Horny stond Sappho aan het roer en zorgde zij dat de fantasie van de ik-persoon werkelijkheid werd. En nu worden Sappho's wettest, wildest dreams waarheid.
En ook de geiler dan geilste fantasieën van onze luisteraars en Insta-volgers staan weer in het boek. Dus wie weet, staat jouw fantasie er wel in?
Pre-order het boek nu om het direct bij verschijnen op je mat te ontvangen.
En dit is even een saai boekending, maar geloof ons, we hebben er heel veel aan als je hem pre-ordert in plaats van dat je wacht tot hij in de winkel ligt.
Dat kan bij je favo boekhandel. En als jouw favoriete boekhandel nou toevalligerwijs Scheltema is, dan krijg je je boek zonder verzendkosten thuisgestuurd en wie weet zelfs gesigneerd door ons.
Met de kleine side note dat wij ook maar gewoon tere vrouwenpoeltjes hebben. En we hebben geen idee hoeveel mensen er nu al gepre-orderd hebben. In principe dachten we aan maximaal 100 exemplaren signeren.
Ja, maar goed. Wie weet.
Ja, wie weet. Pre-order fucking horny op scheltema.nl.
Op de homepage zie je ons meteen al staan.
We moeten het even hebben over de subtiele, tussen aanhalingstekens, vormen van transhaat en transfobie die we de laatste tijd steeds vaker terugzien in de media. Dat zijn gevaarlijke meningen die vaak gedeeld worden vanuit een zogenaamde bezorgdheid over vrouwenrechten of bezorgdheid voor jonge verwarde meisjes. En die meningen die worden gepresenteerd als feiten waarvan mensen die dan niet goed in de materie zitten al snel denken, nee, zit wat in. En dat is dus niet zo. Daar zit niks in. En wat we gaan doen nu hier in deze aflevering is de boel op een rijtje zetten en mythes debunken. Let op, dit is even ook gelijk een trigger warning, want er zullen dus onder andere nare transfobe takes genoemd worden in deze aflevering. En die zijn gewoon heel erg kut. Ik zei in de intro van deze aflevering al, de materie kan ingewikkeld zijn met allerhande termen die je misschien niet kent. Maar samen met Maeve loodsen we je er hopelijk op een beetje een duidelijke manier doorheen. En weet je aan het eind van de rit beter hoe de vork in de steel zit. En ben je klaar om met feiten te strooien en de transfobe stemmen de grond in te stampen. Maeve, welke schadelijke anti-trans takes zien we veel terug in de media?
Je hebt natuurlijk verschillende niveaus van anti-trans retoriek. Het extreemste is, dat zie je bijvoorbeeld in de VS veel, maar ook wel bij een SGP of een reformatorisch dagblad van trans mensen of genderideologie. Ik weet nog steeds niet helemaal wat dat is, ondanks dat ik een van de mensen ben die dat schijnt te propageren. Is een gevaar voor de natuurlijke orde en is eigenlijk een aanval op de traditionele cis-hetero familie. En daar moet je heel erg mee oppassen. En daarvan zeggen heel veel mensen, nou, dat is extremisme. Mm-hmm. Maar er komt heel veel subtielere transhaat voor, wat eigenlijk gepresenteerd wordt als een rationeel en legitiem debat. Over allerlei zorgen die mensen hebben. Over risico's voor vrouwenrechten. Over of toegang tot zorg niet te makkelijk is. Over dat soort dingen. En dat is volgens mij veel gevaarlijker, omdat mensen dan al snel denken, ja, daar zal wel iets in zitten. En over zorgen die mensen hebben, moet je toch een debat kunnen voeren. En 2 jaar geleden was dat eigenlijk nog heel marginaal in Nederland. Ik was toen ook een van de weinige mensen die daar iets over schreef. Maar dat wilde ik op dat moment wel, omdat ik wel zag aankomen van, dit kan heel snel de verkeerde kant op gaan.
Ja.
Zoals dat eerder in het Verenigd Koninkrijk is gebeurd. En dat is nu ook aan het gebeuren. Je ziet echt dat de afgelopen jaar met name vrijwel alle media van AD tot NRC, die zijn die onjuiste takes over trans zijn, die zijn ze allemaal steeds opnieuw kritiekloos aan het reproduceren. En daar maak ik me echt zorgen over.
Ja. Wij waren jouw stuk aan het lezen over J.K. Rowling en de orde van de TERFs, heet het volgens mij op One World. Ja. En daarin schrijf je ook al een soort van het is nog, de stemmen zijn nog niet zo luid, maar het is gevaarlijk. En dat is een stuk van 2 jaar geleden. En toen zeiden wij tegen elkaar, dit is veel luider geworden. Zo luid dus dat we er echt over moeten praten. Om dit duidelijk op een rijtje te zetten.
Ja, want het is op allerlei verschillende manieren dat je die takes terugziet. Dus het is dan bijvoorbeeld in een interview in de Linda. Daar was schrijver en columnist en presentator Özgen Aykül. Die dan in een interview soort van, ja, eigenlijk terloops, want dat interview gaat daar helemaal niet over. Gaat zeggen van, ja, ik maak me er echt zorgen om al die transjongeren. Want in de klas van mijn vriendin of vrouw of
collega van mevrouw.
Ja, weet ik precies. Zitten wel zoveel kinderen die allemaal in transitie zijn. En een week later verscheen er in de Volkskrant Magazine een interview met emeritus hoogleraar psychologie Lisbeth Woordman, die eenzelfde soort uitspraken deed. Het was nog maar in 1 week.
Ja, en dat begon ook helemaal niet. Dat had ook niks te maken met iets over trans zijn of transgender zijn. Maar opeens was het een soort van, ja, ik maak me daar wel zorgen over. Ik begrijp het gewoon niet. Ik denk, ik vermoed. En het was helemaal niet een soort, dan spreekt dus iemand die hoogleraar psychologie is, doet zulke uitspraken in de Volkskrant Magazine, die in principe ongefundeerd zijn, want ze zegt de hele tijd, ik vermoed, ik denk.
Ja, ja, en wat wij dan weer horen uit onze omgeving van mensen die ons dierbaar zijn of mensen die ons volgen, die dan toch denken dat dat dus waar is.
Ja, 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 ja. En dat vind ik dan, ik vermoed dat ik meer weet dan een doorsnee Nederlander. En ook ik vind het dan moeilijk om te weerleggen wat er dan niet klopt aan zo'n ogenschijnlijk logisch artikel. Want ja. Mensen denken, ik maak me hier ook zorgen om, wat vreselijk.
Misschien kunnen we een paar van die takes langslopen.
Ja.
Zoals bijvoorbeeld het idee van trans zijn, dat is een soort modeverschijnsel. Of het is kinderen steken elkaar aan. Net als dat, dan stond er in zo'n interview, net als dat je vroeger dan gothic was, dan ben je nu maar trans.
Ja.
Ja, nou, ik luisterde als puber wel veel naar gothic muziek en kwam later achter dat ik ook trans was.
Dus, daar hebben we hem. Tada.
Maar ja, kijk, je ziet natuurlijk dat er de laatste, nou ja, misschien 10 jaar ongeveer, is er iets meer representatie van trans mensen in de media. Er is misschien iets meer acceptatie voor. Ik denk dat iets meer mensen woorden kunnen geven aan de ervaring wat betreft gender die ze hebben. Het kan ook zijn dat als het om kinderen gaat, dat ouders iets steunender zijn op het moment dat een kind daarmee komt dan 10, 20, 50 jaar geleden. En volgens mij is dat alleen maar goed. Want ja, het aantal mensen wat transzorg zoekt bijvoorbeeld, is volgens mij eerder te laag dan te hoog. Want die barrières zijn nog steeds immens. En als mensen erachter komen dat ze, dat ze trans zijn, dan is dat iets om alleen maar te ondersteunen. En vaak wordt er dingen gezegd over dat het aantal kinderen of jongeren onder de 18 wat transzorg zoekt, dat 5000% gegroeid is en zo. En dat is allemaal echt absolute onzin. Er is... er staan wel meer kinderen en jongeren op de wachtlijst, ongeveer een stuk of 1800 op dit moment in Nederland, dan een paar jaar geleden. Maar dat is nog steeds niet de halve school en de halve klas.
Nee, bij lange na niet, toch? Dat is 1 of 2 kinderen geloof ik per school, als je het naar de cijfers kijkt.
Ja. Precies. En als andere kinderen die kinderen niet onderdrukken en wegpesten, maar daar enthousiast over zijn en die proberen te steunen, is dat volgens en daar met hun ouders over hebben, is dat volgens mij ook alleen maar goed.
Ja, dat lijkt me alleen maar aan te moedigen.
Ja, precies. Nee, en een vergelijking die vaak wordt getrokken, waar ik ook wel iets mee kan, omdat ik zelf ook linkshandig ben. Je ziet vaak van die grafiekjes van rond 1900 waren er ongeveer 3% linkshandigen. En dat is toen geëxplodeerd naar ongeveer 12% in de jaren 50-60. En dat is sinds de jaren 50-60 eigenlijk ongeveer stabiel gebleven. Dat komt niet omdat het aantal linkshandigen, doordat dat een leuke trend was om met je linkerhand te schrijven, ineens dat veel populairder is geworden. Dat komt omdat linkshandigen vroeger niet met links mochten schrijven. Ja. Dat werd afgeleerd, dat werd bestraft. En sinds dat niet meer gebeurt, is het aantal mensen wat openlijk linkshandig is gegroeid.
Openlijk linkshandig.
Ja, precies. Maar ja, dat wil niet zeggen dat dat blijft doorgroeien totdat dat 100% is of zo.
Nee, het is gewoon, het is ook als het nu gaat over mensen die transzorg zoeken. Het is natuurlijk gewoon heel lang onderdrukt geweest. En nu wordt het meer geaccepteerd. Dat is het nog lang niet. Maar mensen voelen meer ruimte om het ook te onderzoeken. En dus het is een heel logisch gevolg daarvan.
Ja.
En wat je natuurlijk ook wat je hoort ook in die column van Eus en ja. is natuurlijk dat dan zijn er 8 of 10 kinderen of zo in transitie.
Dat claimde hij, ja.
En dan wordt verder helemaal voorbij gegaan aan het feit dat transitie is helemaal niet een eenduidig ding.
Ja, wacht. Ik heb hier nog wel iets tussendoor. Want Euskan die zei dus 8 kinderen in een klas die zijn in transitie. Toen heeft Thomas Hoogeling dat gecheckt. Toen zei hij op Twitter, in de betreffende klas is er geen sprake van 8 kinderen in transitie zijn. Er zijn 8 kinderen mee bezig. Dat is iets heel anders. Kinderen zijn met van alles bezig. Kun jij dat verschil uitleggen mee van letterlijk in transitie zijn versus met je genderidentiteit bezig zijn?
Moet je dat uitleggen?
Nou ja, ik denk voor sommige mensen is dat misschien toch onduidelijk.
Ik weet in ieder geval dat in mijn omgeving mensen bij het woord transitie meteen denken aan allerhande onomkeerbare operaties. Wat helemaal niet zo hoeft te zijn. Want ik weet dat je sociale transitie hebt en medische transitie hebt. En ik heb het gevoel dat mensen daar de verschillen niet tussen kennen ook.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook niet zo hou van het woord transitie. Mm-hmm. Omdat dat eigenlijk suggereert dat je een soort afgerond proces hebt. En daarna kun je gelukkig zijn. En tot die tijd zit je er eigenlijk allemaal een beetje tussenin. En is het allemaal moeilijk. Terwijl gender is volgens mij een proces. En je ontdekkingstocht daarnaar. En wat jij nodig hebt, dat is iets wat gewoon doorloopt. En wat ook je hele leven kan doorlopen. En dat geldt natuurlijk ook voor jongeren. Op het moment dat jij 10, 11, 12, 13 ben, je denkt van, voel ik me eigenlijk thuis bij het gender waarvan mijn ouders ooit hebben gezegd dat ik dat was.
Ja.
Dat betekent nog niet dat je daarmee transman of transvrouw bent of wil zijn. En ik denk dat het eigenlijk juist wel goed is als heel veel mensen, trouwens ook cis mensen, kritisch nadenken over wat ben ik eigenlijk, ja, en waarom ben ik dat?
Ja. Dan hadden we ook nog die column van, even kijken hoor, hoe heet ze? Debbie Gerritsen in het AD.
Oh ja.
Ik dacht, we gaan gewoon even hele concrete voorbeelden langs, want dan hebben mensen daar.
En Debbie Gerritsen schreef.
Ja, dat vrouwen mogen zichzelf geen vrouwen meer noemen. En het hangt een beetje samen met het idee dat als wij vragen van, hey, kunnen we het hebben over menstruerende mensen of over zwangeren, dan ontken je dat vrouwen bestaan.
Ja. Nou ja, twee dingen. Allereerst, als je het hebt over mensen die menstrueren in plaats van over vrouwen, dan maak je je taalgebruik gewoon preciezer.
Ja.
Want er zijn trans mannen en non-binaire personen die bijvoorbeeld menstrueren. Er zijn ook trans vrouwen die dat niet doen. Op het moment dat je trans bent en je wil toegang krijgen tot gynaecologische zorg of zo, is dat bij kans onmogelijk. Juist omdat dat mensen dat niet begrijpen. En ik zie niet zo goed in, ja, waarom een preciezer, correcter taalgebruik mensen zou uitsluiten. En ook al helemaal niet waarom dat ertoe zou leiden dat mensen die zich vrouw voelen zich geen vrouw mogen noemen.
Ja,
zegt dat.
Nee, precies. En anders wil ik het nog wel even zeggen namens de hele transgemeenschap of zo. Bij deze geef ik Debbie Gerritsen toestemming om zich vrouw te noemen. Maar ja, wat ik heel erg in die column las, er zit heel erg het gevoel van verlies in. Ja. Het gevoel dat trans mensen, cis mensen iets willen afnemen. Terwijl ik ook namens de hele transgemeenschap zoiets heb. Als je gelukkig bent als cis man of vrouw, wees dat vooral. En wij komen op voor onze rechten en we hopen dat mensen ons daarin steunen. Maar dat wil niet zeggen dat iemand geen man of vrouw meer mag zijn als die zich daar comfortabel mee voelt. En ik denk waar dat ongemak vandaan komt, heeft ook deels mee te maken dat de genderidentiteit van veel cis mensen eigenlijk heel fragiel is.
Ja.
Dat als je suggereert van, misschien is het lichaam waarin je geboren bent of wat je ouders je altijd verteld hebben niet de essentie van je persoonlijkheid, maakt dat mensen al heel ongemakkelijk.
Mm-hmm.
En het lijkt wel inderdaad alsof mensen, zeg maar in columns zoals dit, alsof mensen echt het gevoel hebben van, ik begrijp gewoon niet hoe je niet kan inzien dat je de taal niet preciezer maakt, maar ook gewoon breder. En gewoon, je pakt er nog groepen bij die je voorheen uitsloot met het woord vrouw. Maar je kan ook zeggen vrouwen en non-binaire mensen en trans mannen bijvoorbeeld.
Ja,
dat kan ook. Je hoeft, als je het niet wil hebben over menstruerende mensen of zo.
Ja, het is ten eerste heel transfoob en ook kinderachtig om het niet te willen hebben over menstruerende mensen, want het is niet zo heel ingewikkeld.
Nee.
Maar het is vooral dat ding inderdaad dat Debbie dan denkt van, ik mag mezelf geen vrouw noemen. Dat die hele stap
snap ik niet.
Snap ik totaal niet. En dat is denk ik ook wat je veel ziet in dit soort columns of stukken, dat het nooit volledig geïnformeerd vanuit volledig geïnformeerd zijn komt. Want als je een keer had geluisterd naar iemand die dat had uitgelegd, dan had je meteen begrepen dat je jezelf wel degelijk vrouw moet noemen, want Daar strijden we toch ook voor. Jij bepaalt hoe jij aangesproken wil worden.
Precies. En
ik heb daar niks over te zeggen.
Dat is een etiket wat je op jezelf plakt. Wat je mag veranderen als je dat wil. Maar in ieder geval heeft een ander daar helemaal niks mee te maken.
Nee, zo simpel is het.
En een take die je ook wel leest. Volgens mij ook in dat
bij Lisbeth Woordman.
Bij Lisbeth Woordman inderdaad. Is het idee dat meisjes zich niet comfortabel voelen in de vrouwrol. En daarom dus massaal man willen worden.
Ja, dat vind ik ook een leuke. Omdat je dan, als dat waar zou zijn, dan zou je met de voortgang van het feminisme in de afgelopen 50 jaar, zou je verwachten dat er 50 jaar geleden meer mensen waren die man wilden worden dan nu. En toch is dat niet het geval. Nee, en wat er volgens mij in zit, en dit is iets wat mezelf natuurlijk minder raakt, maar eigenlijk vind ik het wel heel erg. Over transvrouwen, transfeminine personen, die worden eigenlijk vaak gepresenteerd als een soort gevaarlijke dader. Iemand die vrouwen iets aan wil doen. Ja. En transmasculine personen en transmannen, dus veel mensen die veelal opgevoed worden als vrouw. Die worden gepresenteerd als een soort zielig slachtoffer.
Ja,
en die zijn helemaal niet in staat tot rationele keuzes te maken. En ik snap niet zo goed wat daar feministisch aan is.
Nee, dat is juist het tegenovergestelde ervan. Om weer af te schilderen als, ach, maar die arme
vrouwtjes,
meisjes.
Die kunnen niet voor zichzelf denken. Die kunnen niet, die overzien deze enorme beslissing niet. Ja, het is heel... Maar sowieso is het ontzettend... Hoe noem je dat? Belerend en denigerend om over een groep mensen te zeggen dat zij niet beslissingen voor zichzelf kunnen maken.
Ja,
mensen
dat,
kunnen heus wel denken.
En dat er dus wordt bedacht voor de ander wat de reden zou zijn. Want die Lisbeth Woordman, die zei ook zoiets van, ja, want anders snap ik echt niet waarom je transman zou willen zijn.
Ja,
zo van,
okay.
Dit moet wel het ene, want ik heb er heel lang en uitgebreid over nagedacht en ik kan me gewoon niet indenken. Dat is ook zo, ja, ongeïnformeerd weer.
Ja.
Maar wat je net zegt over het afschilderen van transvrouwen die gevaarlijk zouden zijn, kan je daar iets meer over vertellen?
Ik zit even te denken hoe ik dat moet verwoorden, omdat we daar natuurlijk ook vooraf een beetje discussie over hadden van, oké, we willen stilstaan bij wat er in de media gebeurt en wat er over mensen wordt gezegd, maar op het moment dat je bijvoorbeeld de take transvrouwen zijn eigenlijk mensen die vrouwenkleedkamers willen binnenkomen om vrouwen te verkrachten. Die zin zal ik nu één keer uitspreken. Gaan
en
we
nu nooit meer. Ja.
Op het moment dat je dat soort dingen behandelt als onderwerp van legitieme discussie, dan plant je daarmee ook een zaadje in het hoofd van mensen. En dan maak je dat toch een legitieme discussie.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk wel, ja, dat vind ik best gevaarlijk. En natuurlijk is dat totale onzin. Ik bedoel, op het moment dat je een man bent en dat je vrouwen niet aan wil doen, dan ga je over het algemeen niet eerst naar de burgerlijke stand om je paspoort te veranderen. Dan doe je dat gewoon.
Ja.
Nog los van dat de meeste aanrandingen, verkrachtingen enzovoort gedaan worden door familie, vrienden enzovoort en niet door onbekenden. Maar ja, de hele suggestie dat je een jarenlang gendertraject zou doorgaan lopen of überhaupt meer je paspoort zou veranderen om vrouwen iets aan te doen, dat is iets waar ik zo niet bij kan. Dat is volstrekt onrealistisch dat mensen dat ooit zouden doen. Maar de reden dat argument wordt aangevoerd en dat dat toch ook wel enige weerklank vindt, dat is omdat heel veel mensen toch ergens denken dat transvrouwen eigenlijk mannen zijn en dus automatisch gevaarlijk zijn.
Ja, en een soort predators.
Ja, precies. En dat is een beeld over transvrouwen wat eigenlijk al tientallen jaren structureel wordt neergezet. Ook een beetje vanuit tweede golf feministen, Germaine Greer. Je hebt een heel beroemd boek, The Transsexual Empire van Janice Raymond. En het punt daarin is dat mannen eigenlijk trans zijn zouden hebben uitgevonden om het feminisme onderuit te halen. Om het patriarchaat te versterken, om naar je vrouwen iets aan te doen. En dat is niet helemaal de realiteit. De realiteit is trouwens ook dat het eerder omgekeerd is, in de zin dat 43% van de transpersonen maakt jaarlijks een vorm van geweld, verbaal of fysiek mee.
Ja.
Geldt voor mijzelf overigens ook. En transvrouwen zijn overweldigend vaker slachtoffer van geweld, discriminatie enzovoort. Ze krijgen alles wat over zich heen, wat cisvrouwen over zich heen krijgen wat dat betreft. En daarbovenop krijgen ze nog transhaat.
Ja,
ja. Dus wie is nou de groep die beschermd moet worden? Dat zijn in dit geval de trans mensen en dat zijn niet de cis mensen hier.
Nou ja, cisvrouwen moeten en ook beschermd worden.
Ook beschermd worden, ja. Nee, dat is ook zo. Ik zeg dat verkeerd. Maar het is om trans vrouwen neer te zetten als een soort van, het zijn mannen en dus predators, is...
Ja, het is gewoon op meerdere vlakken heel schadelijk.
Is super schadelijk.
En het is ook, zeg maar, dan nu zitten wij dit inderdaad dus weer over te praten. Maar even eigenlijk wat je net zei, van je geeft er daarmee ook een soort van credibility of zo aan. Maar ook, het is ook afleiding, want... Weet je wel, we hebben echt veel betere dingen om voor te strijden. En toch zitten we dan dit weer...
Te weerleggen de hele tijd. Zo van, dat klopt niet.
We hadden helemaal niet nodig hoeven zijn.
Nee.
zoals bijvoorbeeld die wachtlijsten. Weet je wel, er is genoeg waar we echt heel erg hard de alarmbellen voor moeten laten rinkelen. En toch zitten we deze opname nu te maken. Omdat dit de hele tijd nu terugkomt.
Ja.
Ja, nee, dat is echt een tactiek inderdaad. Om ons van dat debat af te houden, denk ik. Nog één ding wat me te binnen schoot. Is dat je volgens mij in dat soort argumenten, dus zie je ook echt een overeenkomst met hoe homo's bijvoorbeeld tot in de jaren 80 en 90 nog werden neergezet in de media. Want homoseksuele mannen met name, dat zouden ook pedofielen zijn. Dat zouden ook groomers zijn. Die zouden ook kinderen willen beïnvloeden om ook homo te worden, whatever. En dat is het bijzondere, dat op dit moment, in deze tijd, zou geen serieuze krant een stuk meer publiceren waarin staat homo's zijn gevaarlijk en ze willen onze kinderen of onze vrouwen of weet ik veel wat iets aandoen. Hm. Maar over trans mensen is dat op de een of andere manier nog heel normaal.
Ja,
en is het dus bijna iets waar je mee te koop gaat lopen in een interview? Ja, als bekend persoon.
Ik moet ook nu denken aan die documentaire Disclosure, waar het inderdaad ook zo langs wordt gegaan van wat de geschiedenis is van hoe trans vrouwen vooral zijn neergezet in film ook. Dat het altijd als een soort als een verklede man eigenlijk. En dat je je als trans mens, als trans vrouw nooit op een goede manier gerepresenteerd zit. En dat dat dus ook zo doorwerkt in hoe de maatschappij denkt over jou.
Mm-hmm.
Even kijken hoor, dan hebben we ook nog het idee dat trans mensen spijt krijgen.
Veel trans
veel mensen spijt heel krijgen veel. Van dan gaat het over medische transitie, ja, denk ik
ook.
Waar ze dan
operaties
naar refereren.
Ja, nou ja, daar is ook onderzoek over en dat is absolute onzin. Er zijn studies die zeggen ongeveer 1% van de trans mensen die een vorm van operaties ondergaat, heeft daar spijt van. En eigenlijk ongeveer de helft van de mensen heeft geen spijt. Omdat ze aan hun genderidentiteit twijfelen, maar omdat ze in de maatschappij niet serieus genomen worden, niet voldoende ondersteund worden, omdat ze met discriminatie te maken krijgen enzovoort. Ja. Dus dat is een hele kleine groep. Terwijl ik heb geloof ik wel eens gezien, het aantal mensen wat niet tevreden is en spijt heeft over een knieoperatie is geloof ik 35-40%.
Ja, ja, ja.
Maar op de een of andere manier is het heel normaal om die uit te voeren. En zijn trans genderbevestigende operaties echt een aparte categorie. En er zit ook een soort idee achter. En dat zie je ook in de argumenten die gebruikt worden als het gaat om zorgen over kinderen. Maar ook hier. Dat er eigenlijk gedaan wordt alsof de barrière voor toegang tot transzorg heel laag is.
Ja.
Dat je daar zo binnenkomt en voor je het weet, weet ik veel, zijn je borsten eraf.
Ja, als elfjarige, morgen.
Als elfjarige. Ja. Nee, en daar kom je allemaal niet meer vanaf.
Ja.
En ik mag hopen dat mensen dat weten, maar misschien is het goed nog even te benadrukken dat die barrières niet te laag zijn, maar te hoog. Op dit moment, als je je aanmeldt voor een vorm van medische transzorg, dan sta je sowieso 2,5-3 jaar op de wachtlijst voor een eerste gesprek. Dan moet je mensen overtuigen dat je trans genoeg bent. Vaak artsen en psychologen die juist in hele binaire stereotypen denken. Dus je moet je zo binair mogelijk gedragen om daar doorheen te komen. Dan uiteindelijk na een hele tijd krijg je misschien weer hormonen. Voor operaties zijn er nog weer jarenlange trajecten. En dat zij juist allemaal veel makkelijker moeten in plaats van moeilijker.
Ja, en inderdaad ook iemand die een dergelijk traject doorloopt, ook het vertrouwen geven dat diegene met diens zorgverlener gewoon tot goede beslissingen komt en gewoon daarin valide keuzes maakt en niet helemaal gaat lopen doen alsof ze beschermd moeten worden tegen zichzelf.
Ja. Nee, wat trans mensen vinden is dat die zorg eigenlijk gebaseerd zou moeten zijn op informed consent.
Ja.
Ik zeg trans mensen vinden, trans activisten vinden dat veelal. Dus dat wil zeggen dat je een arts hebt en een psycholoog enzovoort die je wel begeleiden en die je goede informatie geven over keuzes, risico's enzovoort. Maar dat je uiteindelijk zelf beslist van ik wil hormonen of ik wil dat.
Ja.
En cis mensen die krijgen voortdurend dat soort zorg.
Ja,
op het moment dat
jij
een vrouw bent en je gaat in de menopauze, dan krijg je precies dezelfde oestrogeentabletjes waar trans mensen 3 jaar op moeten wachten. Als je een cis man bent, je testosteron is te laag, dan is dat binnen een paar weken gefixt enzovoort. En alleen voor trans mensen is er een jarenlange barrière.
Ja.
En dat komt uiteindelijk, en dat wordt niet meer gezegd, maar zo denken mensen nog wel, dat er eigenlijk nog steeds wordt gedacht dat wij ziek zijn.
Ja,
ja.
Terwijl je eigenlijk ziek wordt van de barrières. Of kan worden.
Ja.
Kan je daar misschien ook iets meer over vertellen, over wat het doet met mensen als je dus de juiste zorg ontzegd wordt?
dat gebrek aan toegang tot zorg, dat maakt het voor veel mensen heel veel lastiger. Dat betekent dat je jarenlang in een realiteit leeft waar je eigenlijk niet in wil leven. Dat betekent ook voor kinderen en jongeren die eigenlijk puberteitsblokkers zouden willen, dat je eigenlijk die onomkeerbare puberteit doorloopt, die je eigenlijk niet wil. En op het moment dat je daarop kan ingrijpen en op het moment dat je transzorg benaderder maakt, dat redt ook gewoon levens. Onder trans jongeren is het aantal zelfmoordpogingen is 10 keer zo hoog als onder cis jongeren. Dus nou ja, alles wat je kan doen om dat makkelijker te maken, om die transzorg toegankelijker te maken, dat redt echt levens.
Ja, dus nogmaals, daar zou de aandacht naartoe moeten.
Ja, en want is de groep die zeg maar spijt krijgt van een medische, van een transitie waar dus zo op gefocust wordt, die is vele malen kleiner.
Dat is dus 1% ongeveer. Ja, en dan groep, nogmaals, van die 1% is dus een groot deel mensen die spijt hebben vanwege de transfobie.
Oh ja, ja, dat is er ook nog natuurlijk. Ja. Omdat je dan denkt, kut, de maatschappij reageert helemaal
precies
niet. Ja, ja, oké. Okay. Maar die groep is dus super klein. En de groep die nu zorg ontzegd wordt, of
is
in ieder geval,
groot.
Die is gigantisch. En op de een of andere manier vinden mensen het toch nodig om zich op die hele kleine groep te focussen. Dat is ook ruis.
Ruis en haat. Ja, dan, ik denk dat we dan de meest voorkomende takes ongeveer wel zo doorlopen hebben. Maar waar komen deze takes over trans mensen vandaan? Door wie worden ze ook verspreid?
Ja, wat je ziet is dat diezelfde takes, diezelfde argumenten, die worden eigenlijk internationaal door iedere anti-trans beweging gebruikt. Om trans mensen te pathologiseren en te stigmatiseren. Dat halen ze ook bij elkaar vandaan. Je ziet dat de media dat van elkaar uit het buitenland ook overneemt. En wat er denk ik aan het gebeuren is dat je trans mensen hebben een toegenomen zichtbaarheid in de afgelopen 10 jaar. Er zijn enkele beperkte vooruitgangen qua toegang tot zorg, qua rechten. En kennelijk is dat al te veel en leidt dat al tot een soort terugslag dat we op onze plek gezet moeten worden. Je ziet ook dat we speelbal worden gemaakt in een soort culture war. Dat zie je met name in de VS, maar toch ook wel hier. Je zag bijvoorbeeld rond de laatste verkiezingen zag je posters van Forum voor een Democratie, van hoeveel genders heb je vandaag en over genderwaanzin. En je ziet dus dat onder het mom van feminisme cisvrouwen tegen ons worden opgezet, omdat wij een bedreiging zouden zijn. Dus dat komt uit verschillende richtingen, maar daar zit gewoon wel een conservatieve agenda achter.
Ja.
Waarvan ik me zorgen maak dat het heel snel erger wordt. En dat betekent dat trans mensen echt in gevaar zouden kunnen komen als het gaat om discriminatie, als het gaat om geweld op straat, als het gaat om minderrechten. En als je wil zien waar die agenda uiteindelijk heen gaat, dan hoef je maar te kijken naar bepaalde kopstukken van die genderkritische beweging. Er is bijvoorbeeld Helen Joyce, dat is een bekende gender critical feminist in het Verenigd Koninkrijk. Het NRC heeft een boekbespreking van haar laatste boek gedaan, waarin dat gepresenteerd werd als allemaal hele redelijke zorgen over jongeren enzovoort. Maar die zegt inmiddels gewoon, wij zitten in het Verenigd Koninkrijk voorbij het stadium van mensen bewust maken over wat het probleem is met trans mensen. Dat is al gelukt. We moeten nu gewoon vaststellen, trans mensen zijn a huge problem to a sane world. Mm. Dus een groot probleem voor een geestelijk gezonde wereld. En het gaat er nu om het aantal trans mensen en het aantal trans mensen dat in transitie gaat, om dat actief terug te brengen.
Ja.
Dat wordt gewoon openlijk gezegd en dat is uiteindelijk de agenda. Ja.
En is zo'n Helen Joyce, valt zij dan ook onder de turf? Kan je haar een turf noemen?
Wat is een
turf?
Ik zou
zeggen van wel.
En wat is dat
wat
dan?
Wat is een turf?
Een turf is een trans-exclusionary radical feminist. Dat is dus iemand die zich feminist noemt, maar opkomt voor vrouwenrechten en trans mensen als een soort blokkade van de strijd voor vrouwenrechten ziet. Ik weet niet of die term zo correct is. Ik heb recent ook wel farts zien langskomen.
Die vind ik leuker nu al.
Feminism appropriating reactionary transphobes.
Ja.
En dat is wat er eigenlijk gebeurt. Dat mensen, sommige daarvan zullen feministen zijn. Sommige daarvan zijn eigenlijk hele conservatieve rechtse mensen die het feminisme eigenlijk gebruiken om draagvlak te creëren. Ja, en die dat doen op een manier die trans mensen uitsluit.
En je hebt ook nog de term rad femme. Is dat hetzelfde als een turf of een fart? persoon?
Ja, dat is radical feminist. Dat is hoe ze zichzelf vaak noemen.
Oh ja,
als je dat in een Tinder profiel ziet of zo, meteen naar links swipen.
Oké, dat is duidelijk. Want nu heb je het over Helen Joyce in de VK, in het Verenigd Koninkrijk. Mm-hmm. Hoe groot is die beweging in Nederland? Is dat aan het overslaan of is het hier?
Nou ja en nee. In het Verenigd Koninkrijk is die beweging ook qua aantal mensen wat daar echt moeite voor doet, is veel groter. Die hebben ook echt voor elkaar gekregen dat in een paar jaar het hele discours, het maatschappelijk verhaal over trans mensen, dat echt is omgeslagen. Dat bijvoorbeeld vorig jaar puberteitsblokkers voor jongeren, de toegang daartoe is opgeschort. Nu is zelfs de hele genderkliniek voor minderjarigen gesloten. Er is daar een wet voor gender self-declaration, dus dat je zelf mag bepalen wat je gender is en wat je gendermarker in je paspoort is, die is teruggetrokken door massaal protest. Dus daar hebben ze echt dingen bereikt. Mm. Dat geldt ook in het VS, dat geldt ook elders in Europa. En dat is in Nederland nog niet zo. En die actieve beweging van TERFs, die bestaat, maar die is eigenlijk toch wel vrij klein. Die probeert wel de Tweede Kamer te beïnvloeden. Die probeert ook voorlichtingsmateriaal via scholen en artsen te verspreiden, waarin dingen gezegd worden als als je kind zegt dat hij trans is, ga daar niet in mee. Blijf de oude voornaamwoorden gebruiken, dat soort adviezen. Maar goed, die beweging die probeert heel erg hetzelfde te doen als in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, maar dat lukt ze nog niet echt. Dus daar zit wel enig gevaar. Maar veel gevaarlijker is eigenlijk hoe de grote mainstream media inmiddels die ideeën op precies dezelfde manier aan het verspreiden bent.
Ja, en ik vraag me dan toch af waar ze dan de media, die hebben het toch ergens vandaan. En de Lisbeth Woordmans. Dus dan, zij zien zichzelf misschien niet als TERFs, nou dat zien, nou, of red fans. Maar ondertussen zijn ze wel dat soort theorieën aan het verspreiden. En jij was ook naar een voorzij conferentie geweest 2 jaar geleden. Want wat is voorzij?
Ja, dat is een feministisch platform wat opkomt voor vrouwen.
Feministisch platform. Ja, en dat je hebt daar ook een verslag over geschreven. En daar werd dan ook al gezegd van alle Nederlandse vrouwenorganisaties zoals Atria en Women Inc. die zijn gekaapt door het transideaal en geloven dat transvrouwen vrouwen zijn. Dat soort dingen worden daar gezegd. En dit zijn ook wel voor de mensen die op Twitter zitten. De types die je op Twitter veel langs ziet komen met echt walgelijke transfobe takes, die zijn ook vaak aangesloten bij voorzij.
Maar voorzij is relatief klein. Of niet?
Absoluut. En je zag in dat verhaal wat ik 2 jaar geleden schreef, daar zeggen ze echt heel teleurgesteld nog van, ja, maar niemand luistert eigenlijk naar ons, behalve misschien de SGP, en daar houdt het ongeveer
ja,
op.
Ja, dat ook, dat ik en, denk en dan, van, is dat waar je al, dat zegt al zoveel.
Nee, precies. Ja. Maar dat is natuurlijk wel veranderd. En die mensen zitten die ontzettend in hun handjes te knijpen hoe eigenlijk hun verhaal inmiddels massaal verspreid wordt. Misschien niet door hun, maar wel precies hun verhaal.
Ja, en ik, want je noemde net al de trans-exclusionary organisaties die willen in de Tweede Kamer komen. Daar worden ondertussen wel ook kamervragen gesteld, ook over, naar aanleiding van de sluiting van de kliniek in het Verenigd Koninkrijk, en daardoor kamervragen over, moeten we onze jongeren niet beschermen of lopen ze gevaar? En dat zijn vragen niet alleen van Ja 21, wat natuurlijk best wel rechts is, maar ook bijvoorbeeld van Omtzigt.
Pieter Omtzigt.
Pieter Omtzigt. Ja. En hoe kijk jij daarnaar als je dat ziet? Hoort.
Ja, ik zag die vragen en ook hoe daar in de media over gerapporteerd wordt. En dat zijn gewoon letterlijk de argumenten van die TERF-organisaties. En die verspreiden Kamerleden waarvan je misschien enige hoop zou hebben dat fatsoenlijke mensen zijn, in elk geval wat opzicht betreft.
Ja.
Die verspreiden dat gewoon kritiekloos. En ik ben ook heel benieuwd hoe dat gaat met de behandeling van de wijziging van de transgenderwet binnenkort. Mm-hmm. Dat is een van de dingen die zij in die vragen vragen. Is bent u bereid die behandeling uit te stellen omdat wij onze zorgen willen bespreken? De wijziging waar het om gaat is dat je straks geen deskundige verklaring meer nodig hebt om je legale wettelijk geslacht en voornaam te laten wijzigen. Dus dat je dat zelf bij de burgerlijke stand kan doen. En dat is echt voor dit soort mensen en dit soort organisaties is dat een prachtige aanleiding om helemaal vol op de transformatie te gaan.
Ja.
En ik ben benieuwd hoe dat gaat. Ik denk dat er best een kans is dat VVD en CDA daarnaar luisteren en dat die wet er niet komt.
Maar het rare hiervan vind ik dat het gaat over een verruiming van, of in ieder geval, het gaat helemaal niet over iets medisch, maar de vragen die gesteld worden gaan wel over medische dingen. En dat vind ik zo verraderlijk.
Dat is het op één hoop gooien van al de termen. Ja. En het dus ook niet snappen of ook niet willen snappen. Of heel erg doen alsof je het niet snapt. Het heel goed snappen en maar mensen zo bespelen.
Denk ook als je luistert en je leest die kamervragen. Weet dat het ook gewoon dat het allemaal op één hoop gegooid wordt. En dat hier inderdaad zo'n conservatieve agenda achter zit van alles terugdraaien.
Hoe komt het? Wat is het dat zoveel mensen dit allemaal zo klakkeloos overnemen en slikken allemaal? Mensen, I mean cis-mensen. Ja.
Ja, dat is een goede vraag. Ik weet ook niet of ik daar helemaal een antwoord op heb. Ik denk dat heel veel zaken heel redelijk klinken als je niet weet hoe het zit. Dat je denkt van, ja, maar vrouwenrechten zijn belangrijk. Ja, maar met kinderen moet je wel oppassen. Terwijl mensen er gewoon de feiten niet paraat hebben. Maar ik denk dat het toch ook wel zo is dat ja, de hele maatschappij heeft eigenlijk allerlei transfobe ideeën geïnternaliseerd. Ik bedoel, er zijn mensen die ons dood willen en in elkaar willen slaan. Er zijn mensen die onze rechten willen inperken, die daar een discussie over willen voeren. Maar er zijn ook heel veel mensen die denken van ja, trans mensen, dat moet allemaal maar kunnen, zolang we er maar niet te veel last van hebben. Of die zegt, trans mensen zijn zo dapper, maar in laatste instantie zien ze ons niet voor wie we zijn. En dat zijn de mensen die dat is de grootste groep mensen in de samenleving volgens mij. Dat zijn de mensen die ons straks het eerste laten vallen. En de mensen die ons echt begrijpen en steunen, dat is volgens mij maar een heel beperkte groep.
En het is ook het hele ding van vrouwenrechten, kinderen. Dat zie je natuurlijk, dat wordt eigenlijk alleen maar opgeroepen als er dus een transfobe, een racistische, noem maar op agenda er is. Want op het moment dat wij zeggen, yo, vrouwenrechten, dan is het de vrouwen in Afghanistan. Die hebben het erg. Echt erg.
Ja.
Of als wij zeggen, hey, transkinderen, die moeten we echt helpen, want het gaat zo niet langer. Dan is het, weet je, het is het zo specifiek alleen maar inzetten voor je eigen
ja, precies, voor je eigen gewin.
Ja.
En ja, nou ja, we hebben het hier heus al wel over gehad. Maar wat zijn de gevolgen voor trans mensen als deze ideeën steeds populairder worden?
Ik denk dat je in het VK en het VS heel erg ziet wat er dan gebeurt en hoe snel dat gaat. Dat betekent als eerste stap wordt de zorg voor minderjarigen ingeperkt. Vervolgens wordt de transzorg voor iedereen ingeperkt. Dat is bijvoorbeeld wat in de VS ook aan het gebeuren is. Op een gegeven moment wordt het misschien onmogelijk je naam of je wettelijk geslacht überhaupt nog aan te wijzigen. Zoals bijvoorbeeld in Hongarije vorig jaar is ingevoerd. Dan worden beschermingen tegen discriminatie weggenomen. Die haat gaat steeds verder doorsijpelen in de maatschappij. Nou, die kant moeten we niet op.
Nee, absoluut niet. Dan als laatste vraag, wat kunnen wij en luisteraars doen om ja, zoveel mogelijk dit tegen te gaan, af te remmen? Ja.
Nou ja, als eerste je hierover inlezen, dit soort verhalen ook verspreiden. Je kan mijn oude stukken daarover lezen. Er zijn ook hele goede boeken over. Er is een heel goede is bijvoorbeeld The Transgender Issue van Sean Fay. Dat is een Britse transvrouw. Dat gaat deels over de situatie daar. Maar ook wel over heel veel argumenten die overal worden gebruikt. En die ligt ook heel goed het verband uit tussen transfobie, homofobie, misogynie, andere vormen van sociale ongelijkheid. Dat is iets wat ik echt kan aanraden. Voor de rest, ja, ga de discussie aan met je transfobe omgeving. Kijk ook kritisch naar je eigen opvattingen. Word boos als je dit soort transfobe takes ziet. En doe wat je kan om ook zelf op te komen voor goede transzorg en transrechten. Bijvoorbeeld, er zijn het afgelopen jaar veel demonstraties geweest van Transzorg Nu. Die onder andere opkomen voor betere transzorg en zelfbeschikking voor trans mensen over hun lichaam. En daar komen eigenlijk vaak toch heel weinig cis mensen. Terwijl trans mensen wel elders voorop lopen in allerlei strijd en demonstraties.
Nou, dankjewel Maeve.
Ja.
Laten we hopen dat dit gesprek ook weer een beetje iets bijdraagt en mensen
een beetje verlichting
tot
brengt.
Actie overzet. Cis mensen die luisteren.
Zet hem op.
Dit was aflevering 99, deel A. Heel veel dank, Maeve, dat je dit alles met ons wilde delen. Dat je bij ons wilde aanschuiven. In de show notes zal ik nog even bijvoorbeeld het boek noemen wat jij ook genoemd hebt. En ook de artikelen die je hebt geschreven voor One World. En die show notes die vindt de luisteraar op damhoney.nl/aflevering-99a.
Thanks aan de welbekende Holy Tree. Daniel van der Poppen, edit. Lucas de Gier, jingles en Elisabeth Smit, website. En ook bedankt aan Amber Script. Dat is de app die ons, of noem je dat, de software die het maken van de transcripten heel veel chiller maakt.
Weet je wat pas echt het maken van de transcripten veel chiller maakt?
Nou, vertel het me eens.
Mijn fantastische menselijke transcripters. Want er is zowaar een transcript club A, die deel A voor mij transcribeert. En een transcript club B. En deze helden wil ik heel eventjes in het zonnetje zetten door ze hier uitgebreid te bedanken en te noemen. Transcript Club A. Ik kan het niet uitspreken, maar you know who you are. Juna, Maaike, Melissa, Paulien, Pieke, Imke en Yvonne. Heel erg fantastisch, dank jullie wel. En Transcript Club B,
goed,
de helden van deel B. Elise, Marleen, Marloes, Shura en EFQ. I love you all.
Ja.
Ja.
Oké, nog eventjes iets leuks. Bel ons voor onze 100ste aflevering die we vieren met een inbelaflevering. Kun jij ons bellen? Dus jij, de luisteraar, kunt ons bellen. Gewoon met je telefoon naar een regular 06-nummer dat ik zo ga opnoemen. En dan nemen wij op en dan zeg jij hoi en dan zeggen wij hoi. En dan horen we heel graag van jou wat het feminisme jou gebracht heeft. Of je nog een leuke feministische win hebt of een leuk feministisch verhaal. Alleen hoi zeggen is ook prima. Maar weet dat het in ieder geval opgenomen wordt en dat we het dus ook gaan uitzenden. En je kan dus naar een specifiek nummer bellen op een specifieke tijd. En het nummer is dit: 06-81-26-09-96. En als je dat nummer belt op maandagavond 29 augustus van 7:30 tot 9:00, dan krijg je ons aan de lijn en nemen wij jou op en kunnen we lekker babbelen.
Ja. En stel, er gaan nou veel mensen bellen, we hebben echt geen idee en je zit even in de wacht. Dan hopen we dat je volhoudt en dat je misschien wat later nog terugbelt.
Ja.
Toch? Want stel je voor dat om 7:30 precies iedereen gaat bellen. Of juist dat om 7:30 niemand belt, want iedereen denkt, ja, ik ga niet precies om 7:30 bellen.
Ja, dus blijf gewoon proberen. Wij willen jou graag spreken en jij ons en laten we elkaar vinden. Dus
of
bel
niet.
Ons of niet.
Zelf weten. Doei!